De kerkraad hoopt aanstaande donderdag te vergaderen. En dan is er gelegenheid voor doopaangifte om 8:30.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we van Psalm 22 en daarvan het 6e vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, dat ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 22. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 146, het 3e vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Daarna lezen wij uit Gods heilig woord Johannes 18 vers 1 tot en met 12, wat tevens ook de tekst voor de prediking is. We luisteren dus naar de wet, wij zingen het 3e van 146. En daarna Johannes 18, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zullen deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hief zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem.
In onze voorbeden denken we aan Renate Cabaret, die morgen een hernia-operatie moet ondergaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De opname zal waarschijnlijk 2 à 3 dagen duren en daarna zal ze thuis op moeten knappen. Dankzegging willen we doen dat de kleine Lex de Bruyne weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En broeder G.P. Kraaienveld en onze oude broeder Wildeman en zuster Visser Koudstaal mochten allen weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen af te smeken. O Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te erkennen dat wij weer in uw huis mogen zijn, onder de adem des geestes, het welk is uw woord. Heere, uw woord heeft gezag en dat zal blijven tot op de jongste dag. Maar Heere, heeft dat woord nog gezag onder ons? En wij bidden u daar dan ook om of gij ons een gehoorzaam hart wil schenken als uw woord gepredikt staat te worden, opdat wij acht mogen geven op uw woord. En dan willen wij ook naar het kerkelijk jaar de lijdensstoffen met elkaar behandelen. En Heere, geef toch dat wij dat met eerbied zullen doen. Dat wij ook zullen beseffen hetgeen u ooit tegen Mozes gezegd hebt. Doe de schoenen van uw voeten, want de grond waarop u staat is heilig. Want als wij dan u gaan volgen, Heere Jezus, in uw lijdensgang, dan gaat het er niet om dat er medelijden opgewekt zal worden en dat wij zullen wenen als de vrouwen die aan de kant van de weg stonden te huilen toen zij die lijdende Christus zagen. Maar dat wij leren verstaan dat u geen martelaar bent, maar dat u de middelaar bent. Dat u de plaats hebt ingenomen van een verdoemelijk volk. En dat u als borg plaatst voor de hemelse rechter om zo geopenbaard te worden als die held bij wie God hulp besteld heeft. Niet als iemand die ten onder gaat, als iemand die zijn idealen kwijtraakt, maar als iemand die overwint, die betaalt, die de kop van de duivel vermorzelt en die de heerschappij van de zonde ontneemt en die betaalt de schuld die in het boek Gods staat opgetekend en dat met het dierbare bloed van zijn hart. En Heere, geef toch dat hij zo mag opkomen uit uw woord als die heerlijke Christus, die middelaar Gods en der mensen, en dat wij hem nodig zullen leren krijgen. En daarom bidden we u om het ontdekkende werk van de Heilige Geest, dat wij gaan zien, dat wij dat korte poosje dat we hier op aarde zijn, tot dat moeten leren kennen in ons leven. O Heere, bekeer ons dan tot u, dat we niet opgaan in de dingen van deze wereld en de dingen van deze aarde. En daarom is het zo'n zegen dat het zondag is, want anders dan zouden we zo doorgaan met ons drukke leven. En dan zouden we terwijl we zo bezig gehouden worden met van alles en nog wat, zo verloren gaan. Maar Heere, nu zet u ons onder uw woord en geeft dat onze jongeren dat ook zullen voelen en onze kinderen zullen meemaken dat het zo'n voorrecht is dat uw dag aan ons gegeven is. En dan weten wij dat uw dag, deze dag, ook weer geschonden wordt in ons vaderland. En wij bidden u voor ons land en volk. O Heere, wilt gij toch laten gevoelen dat dit de dag des Heeren is. En dat we daarom niet tegen u mogen zondigen. En dat we deze dag niet mogen schenden, maar mogen heiligen. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Geef dat we dat ook mogen doen deze dag. Dat wij niet terwijl we in de kerk zitten aan het verkopen zijn of aan het kopen zijn. Of dat we bezig zijn met onze kinderen of met onze zorgen. Maar wilt gij een ogenblik dat van ons afnemen, zodat er ruimte komt om naar uw woord te luisteren. Help uw knecht ook daarbij. Wilt u hem sterken en zalven met uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u of gij zo met allen wil zijn die diepe, die bijzondere zorgen hebben in het midden der gemeente. Geef kracht aan hen die treuren om het verlies van een geliefde, dat zij er toch bij u de Heere terecht mogen komen en dat ze mogen ervaren dat gij hem wilt troosten. En wij bidden u voor degenen die aan huis gebonden zijn, wilt u hen helpen wanneer ze luisteren naar de kerktelefoon om zich te kunnen concentreren, dat ze ook in de geest met ons vergaderd zijn. We denken aan onze broeder Kraaienveld, die lange tijd in het ziekenhuis moest verblijven en gelukkig weer thuis mocht komen. We danken u daar ook voor. Maar u weet ook hoe de situatie is, dat ze broos is. En wij bidden u dan ook voor hem, of gij hem toch uw genade wil geven, samen met zijn vrouw. We bidden u of gij hem bovenal naar de ziel wilt genezen, maar ook naar het lichaam wilt gedenken. En dan denken we ook aan onze oude broeder Wildeman die thuis mocht komen. Maar u weet ook hoe broos de situatie is bij hen beiden. En wij bidden u of gij hem wilt aansterken en of gij ook wilt zorg dragen dat ze voldoende zorg zullen krijgen nadat ze nodig hebben. Maar bovenal denk aan hun ziel, o Heere, opdat zij ook bekeerd mogen worden tot u de levende God. En wij danken u er ook voor dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen. Ze gaat een nieuwe periode in haar leven. En wilt u kracht geven aan haar en aan haar man om ook deze fase weer in te gaan. En dat al deze dingen mogen medewerken ten goede. We danken u dat de kleine Lex weer thuis mocht komen. Wat mocht er toch alles goed gaan. Wat is dat een groot wonder en geeft dat de ouders dat ook mogen beleven. Opdat zij het niet op kunnen als ze kijken naar hun kinderen. Heere, dat hun hart eronder verbroken mocht worden. En wilt gij bovenal de vrezen des Heeren geven in dat gezin. Dan dragen we ook Renate aan u op die geopereerd zal worden. Er is al zoveel gebeurd in haar lichaam. En wij bidden u of gij ook uw vleugelen over haar wilt uitspreiden. En dat zij ook ervaart dat het uw hand is die dit alles doet. Hoewel dat niet makkelijk is om dat zomaar na te spreken. Heere, geef het haar toch te beleven. En dat zij eronder vernederd mag worden. Opdat ze ook verhoogd zou worden door uw genade. En dat ze daarin mag beoefenen, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Heere, gedenk ons dan zo te samen in uw gunst en verhoor onze beden om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 107, vers 6, 7 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. 107. Vers 6, 7 en 8. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 116 en daarvan de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door doefenissen, maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Geliefde gemeente, wij willen dus beginnen met de lijdensgang van de Heere Jezus. En jongens en meisjes, kijken jullie even naar de dominee. Het is niet de bedoeling dat jullie medelijden gaan krijgen met de Heere Jezus. Als je de komende weken in de kerk, op zondagschool en ook op de basisschool hoort vertellen van het lijden van de Heere Jezus. Dan gaat het niet om dat je medelijden krijgt. Het is wel erg wat er met hem gebeurd is. Maar dat je vooral ook gaat zien dat dat nou moest plaatsvinden voor onze zonden. Dat hij dat vrijwillig op zich genomen heeft. Het gaat er dan ook niet zozeer om dat wij ons concentreren op wat mensen hem aandoen. Wat ook zeker heel erg is geweest, dat zullen wij vanmorgen ook wel horen. Maar dat wij gaan zien dat God de Vader daarachter stond. God de Vader met zijn plan, met zijn raadsplan. En nu gebruik ik een heel moeilijk woord, namelijk rechtsgang. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk in het gewone dagelijkse leven dat iemand gearresteerd gaat worden en dan komt hij in de gevangenis terecht en dan moet hij wachten op het moment dat hij voor de rechter komt. En dan gaat de rechter dat onderzoeken wat hij allemaal gedaan heeft. En dan vervolgens gaat de rechter daar een uitspraak over doen. En dan moet hij zijn straf gaan uitzitten. Dat is een rechtsgang. En wij willen de komende zondagen ook stilstaan bij de rechtsgang van de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus ook gearresteerd werd, gevangen genomen werd. En dat hij ook geplaatst werd, eerst voor Caiaphas en later voor Pilatus. En weggeleid wordt naar de plaats waar hij de straf zal ondergaan. De rechtsgang van de Heere Jezus. Met welke rechter heeft hij dan te maken? Kinderen. Met Caiaphas, zegt iemand. Met Pilatus. Ja, maar dan moet je weer bedenken dat daarachter God staat. God, de grote rechter van hemel en aarde. God die af gaat rekenen met de zonde. In het lichaam van de Heere Jezus. En daar gaat het om de komende zondagen. En daar gaat het ook vanmorgen om. En dan zullen we ook zien hoe de houding van de Heere Jezus daarin is. Niet als een martelaar die opeens dat overvalt, dat hij gevangen genomen wordt en dat hij gegeeseld zal worden enzovoort. Maar als iemand die dat vrijwillig op zich nam. En daarom schrijven we ook boven de prediking niet Jezus wordt gevangen genomen. Ook dat is het geval, maar we schrijven boven de prediking Jezus laat zich gevangen nemen. Dat schrijven we boven de prediking. Om te benadrukken dat hij de vrijwillige borg is. Dus Jezus laat zich gevangen nemen. En dan twee gedachten. Door wie en voor wie. Dus dat is makkelijk te onthouden, kinderen. Door wie en voor wie. En dat zullen wij ook wel horen in deze geschiedenis. De Heere Jezus heeft net de drinkbeker aanvaard. Wat is dat? Dat is natuurlijk niet letterlijk zo dat God de Vader hem in Gethsemane een beker gaf, maar symbolisch. En dat is de beker van zijn lijden. En zo daalt hij af en steekt hij de beek Kidron over. Hij weet wat er op hem af zal komen. Hij is echt mens. En dat heeft hij ook duidelijk getoond in Gethsemane. Hoe heeft hij daar niet mee geworsteld? Met zijn menselijke wil en de wil van zijn Vader. En dat hij daarin getoond heeft gehoorzaam te zijn als mens tegenover zijn Vader. En dat gaat hij nu daadwerkelijk ook betonen dat hij gehoorzaam is. En als hij dan de hof van Gethsemane heeft verlaten en het is donker, jongens en meisjes, en hij daalt af en hij steekt de beek Kidron over, dan aan de andere kant tegenover hem uit Jeruzalem komt een heel groot arrestatieteam. Een bende wordt het in onze tekst genoemd. En dat woord dat geeft aan dat het hier gaat om een groep soldaten samen met dienstknechten van het Sanhedrin, de leidinggevende Joden. En dat moet een groep zijn geweest van ongeveer 600 man. Dus dat moet je eens eventjes in je verbeeldingskracht op je af laten komen. Jezus met zijn 11 discipelen, want één ontbreekt, dat weten jullie wel, dat is Judas. En dan daar tegenover 600 man en ze hebben de attributen in hun handen, ze hebben de wapens bij zich en ze hebben de fakkels bij zich. Waarom zo'n grote groep op de been gebracht om die ene man te arresteren waar het hen om te doen is? Omdat zij bang zijn dat Jezus een grote aanhang achter zich heeft. Dat hebben ze ook gezegd. We kunnen dat lezen in Johannes 12 vers 19, waar het gaat over de opwekking van Lazarus. En dan zegt het Sanhedrin, kijk eens, de hele wereld loopt hem achterna. Want inderdaad, een grote schare loopt achter de Heere Jezus aan. Maar als dan die bende eraan komt, onder leiding van Judas, omdat Judas afgesproken heeft van ik zal jullie er wel naartoe brengen, ik weet waar de Heere Jezus meestal is, omdat hij daar samen met zijn discipelen vergadert, dan lezen wij zo treffend in vers 4. En dan zien wij weer uitkomen wat ook in ons thema naar voren komt. Jezus laat zich gevangen nemen. Dan lezen wij daar, Jezus dan wetende, alles wat over hem komen zou, ging uit. Hij maakt geen vluchtbeweging. Hij stapt er recht op aan. Want hij weet wat hem overkomt. Hoe weet hij dat? Omdat hij ook waarachtig God is. Omdat hij in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid samen met de Vader dat plan heeft gezien, jongens en meisjes, wat met hem zal gebeuren. Dat weet hij tot in de details. En hier openbaart hij zich als de knecht des Heren, die gewillig is om te gaan lijden en te gaan sterven. Die gewillig is om de opdracht van zijn Vader volkomen uit te voeren. En die ook gewillig is om te gaan betalen voor zijn volk. En dan staat er ook, en hij ging uit hen tegemoet. En daarin komt zo duidelijk uit die gewilligheid van de borg. En als hij hen dan ontmoet, dat grote arrestatieteam, dan vraagt hij, wien zoekt gij? En als hij die vraag heeft gesteld, dan antwoorden ze, Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heere Jezus, ik ben het. En dan staat Judas erbij. En als hij dan die woorden heeft uitgesproken, dan lezen we in vers 6 dat zij een paar stappen achteruit doen en dan vallen ze voor de Heere Jezus op de grond. En hoe komt dat eigenlijk? Onze kanttekeningen zeggen, dat komt door een goddelijke kracht. Die goddelijke kracht, die drukt die soldaten en die dienstknechten van de Joden en Judas neer op de grond. Daar liggen ze plat op de grond voor de Heere Jezus. En dat heeft uiteraard wat te zeggen, gemeente. Daarmee laat God zien zijn macht. Daarmee laat ook Jezus zien zijn macht. Zijn macht ter bemoediging ook van de discipelen. Maar ook tot schrik van de vijanden. Zodat ze zich bewust zijn waar ze mee bezig zijn. En zodat ze daarin een roepstem horen. Naar hun geweten, naar hun hart. Wie zij nu gaan arresteren. Maar dan zie je, gemeente, wat het ongeloof is. Het ongeloof, dat is zo hard. Het ongeloof is zo gesloten en zo blind voor de eigenschappen van God. Dat wat voor grote wonderen er ook zullen gebeuren, maar het ongeloof zal in onverschilligheid voortleven. Beseffen we dat, gemeente? Misschien heb jij ook wel eens gezegd, als er nou een heel groot wonder gebeurde, dan zou ik misschien wel echt gaan geloven dat God bestaat. En dan zou ik misschien wel echt geloven dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Maar dat zie je hier bij deze soldaten en bij deze Joden en zelfs bij Judas. Hier openbaart zich de vijandschap van het ongeloof. En dan kunnen we dat in drie categorieën onderscheiden. Allereerst het ongeloof bij de Romeinen. Ach, dat waren blinde heiden. Dat waren mensen die zouden wij vandaag aan de dag typeren als, ach, die zijn er niet bij opgevoed. Zoals de meerderheid van ons volk. Die Romeinen die opgingen in brood en spelen, zoals dat vandaag aan de dag ook gebeurt in ons land en in deze wereld, als we denken aan de Olympische Spelen en wat er allemaal voor georganiseerd wordt en hoe afgodisch daarmee omgegaan wordt. En dan zie je dat de wereld daar hun vermaak en eigenlijk ten diepste hun godsdienst in terugvinden. En zo waren de Romeinen ook. Wat kon hun dat toch schelen? Wie zij gingen arresteren? Zij moesten gewoon hun bevel uitvoeren. En als ze dan hier een paar stappen achteruit gaan en ze vallen voorover voor die voor hen zo onbekende Jezus de Nazarener. Nou ja, ze staan met dezelfde kracht weer op om hun taak op te voeren. Want het zijn per slot verrekening soldaten. En zo is de wereld ook, geliefd. Tegenover God. Tegenover Gods volk. En echt waar, we hoeven echt niks te verwachten van de wereld. En we moeten echt niet denken dat nu Noord- en Zuid-Korea daar een soort vrede tekenen rond de Olympische Spelen. Dat het in de toekomst beter zal gaan. En dat de christenen daar in Noord-Korea het beter zullen krijgen. Die Romeinen. En de huidige moderne Romeinen, ze zijn tot alles toe in staat. Als het gaat om het uitroeien van Jezus en zijn volgelingen. Beseffen we dat wel? En vergapen wij ons er niet aan? En dan die andere categorie, dat zijn de Joden. De Joden die het beter kunnen weten. Die onderwezen zijn in de schriften. En die ook wel echt weten wat er in het Oude Testament staat over de Messias.
Ik heb gisteravond in Strijd en Sas daar nog over gepreekt. Ik denk alleen al aan die tekst uit Daniël 9 vers 26. Waar staat: en na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En het zal niet voor hemzelf zijn. Alleen al die tekst zou voor de Joden al genoeg zijn. Dat zij het inzicht zouden moeten hebben. Dat de Messias zou lijden. En denk aan Jesaja 53. En wie zijn de Joden vandaag aan de dag? Nee, jongens en meisjes, dan moeten jullie niet alleen maar denken aan de Joden die wonen in Israël en die ook nog in Europa en in heel de wereld wonen. Maar die zitten hier. Hier in de kerk. Want wij zijn erbij opgevoed. En wij kennen die geschiedenis. En wat is dat dan voor een vorm van ongeloof wanneer wij hem niet nodig hebben leren krijgen? Dat is het praktisch ongeloof. Het praktisch ongeloof. Bisschop Ryle die schrijft daarover: de kerk die een deel van haar belijdende leden toelaat in het praktisch heidendom op te groeien, moet het nooit verbazen een ruime oogst van praktisch ongeloof te zien. En daar moet je eens over nadenken. Dat is natuurlijk een uitspraak die kun je niet zomaar in één keer onthouden. Maar als ik hem voor mezelf uitleg, gemeente, dan betekent dat dit. Wanneer een kerkraad, wanneer een dominee, wanneer ouders ruimte geven aan het praktisch heidendom. Terwijl we gedoopt zijn. Terwijl we opgevoed zijn bij de schrift. Praktisch heidendom. En dat hoef ik toch niet concreet te maken wat dat is. Dat we gewoon puur werelds leven. Dan hoeven we ons niet te verbazen dat er een rijke oogst van praktisch ongeloof komt. Dat geeft een slijtageproces. En dan zijn we tot alles toe in staat. Net zoals bij de Joden. Die nota bene hun Messias hier gevangen willen nemen. Maar dan komen we nog een stapje dichterbij, gemeente, bij die derde categorie. En dat is Judas. Judas Iscariot. Judas, zo lezen wij, die stond bij hen. En niet zomaar als een toeschouwer. Dat moet je altijd goed bedenken, geliefden. Want je kunt wel zeggen, nou ja, ik zit er alleen maar naar te kijken. Ik ben een toeschouwer. Maar als je een toeschouwer bent, dan doe je ook mee. En bij Judas was dat zeker het geval. En als we dan bedenken dat het hier gaat om een geroepen discipel van de Heer Jezus. Die gepreekt heeft. Die wonderen gedaan heeft. Die duidelijk de openbaring van de Heer Jezus heeft gezien. Die met hem aan het heilig avondmaal heeft gezeten. Wat komt het dan toch dichtbij, gemeente? Wat kan het dan toch ver gaan met een mens? En wat is het dan noodzakelijk om mij te onderzoeken voor het aangezicht van God? Want allen die oprecht zijn voor het aangezicht van de Heere, die zeggen: o Heere, dat ik toch niet als een Judas openbaar zou komen. Want die ondervinden de geveinsdheid, de schijnheiligheid dikwijls ook in hun eigen hart. Kijk, en daarom toets u zichzelf daar eens aan, gemeente, of u misschien niet bij een van die drie hoort. En dan lezen wij in onze tekst in vers 12... dat ze namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Kom eens, jongens en meisjes, laten we eens wat dichterbij gaan. Want als de Heere Jezus dan voor de tweede keer vraagt: wie zoekt gij? En hij zegt dat hij het is, dan gaan ze hem binden. De Heere Jezus. Kijk, daar lopen er een paar soldaten naar de Heer Jezus toe. Ze hebben de boeien in hun handen. Ze doen de boeien van slot. En ze doen zijn handen erin. En zo nemen ze hem mee, alsof hij een grote misdadiger is. Ze binden hem. Ze binden God. God die de hemel en de aarde geschapen heeft. God die alle dingen leidt. Ze binden God, de Almachtige. Ze binden hem die veel sterker is dan Simson. Simson die zoveel kracht had, dat wanneer de Lila hem had gebonden, dat hij de touwen brak. Maar hij is meer dan Simson, hij laat zich binden. Ze binden God, die straks zich zal openbaren als een rechter. God die recht heeft om ons te straffen, dat voor eeuwig. Ze binden hem. Ze binden ook hem als mens. Als waarachtig en rechtvaardig mens. Als degene die zonder zonde is. Waarom eigenlijk? Is hij dan zo'n grote bedreiging voor deze mens? Ach nee. Maar omdat de Vader daarachter staat. De Vader die bindt hem. Vanwege onze zonden. Wij lezen in Handelingen 4 vers 27 en 28. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus. Welke gij gezalfd. Beide Herodes en Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald heeft dat geschieden zal. Het is God die hem in de boeien slaat als rechter. Hij bindt hem aan zijn wil, aan zijn zuivere wil. Hij bindt hem aan zijn wet. Hij bindt hem aan zijn heilig recht, gemeente. Hij bindt hem als borg voor zijn zondaarsvolk. Net zoals dat lammetje, jongens en meisjes, dat vlak voor het Pascha in huis werd gehaald en geslacht moest worden. En de wet schreef voor dat dat lammetje 4 dagen gebonden moest worden in huis. Dat lammetje dat mocht niet weglopen uit huis. Dat moest bewaard worden om geslacht te worden. Hij bindt hem. Net zoals Abraham dat deed met Isaac. Toen Isaac de berg Moria opging. En dat Abraham zei, nu jongen, nu is het zover. Wat dan, vader? Nu, God heeft mij de opdracht gegeven om jou te binden en jou te slachten. En toen heeft Isaac ook gezegd, goed vader, dan laat ik mij binden. Ga maar op het altaar liggen. En hij bond hem om hem te slachten. En dan zien wij God de Vader, die zijn zoon zo lief heeft gehad, dat hij hem laat binden, opdat zijn deugden verheerlijkt zouden worden in deze meerdere Isaac. Hij bond hem. En dan lezen wij zo prachtig in het avondmaalsformulier, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Voor wie deed hij dit? En dan komen we bij die kostelijke woorden in onze tekstgemeente. Want wanneer de Heere Jezus voor de tweede keer gezegd heeft, ik ben het, dan lezen wij in onze tekst die kostelijke, heerlijke woorden in vers 8. En al zou je die tekst nu alleen al maar onthouden van deze preek, indien gij dan mij zoekt. zo laat deze heen gaan. En dan wijst hij naar zijn 11 discipelen. Is dat niet een groot wonder, gemeente? Ik kan het wel 10 keer zeggen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zo is de borg. Zo is de middelaar, gemeente. En dan wordt er ter verklaring bijgeschreven in vers 9. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Waar komt dat woord vandaan? Wat hier staat in vers 9. Dat komt uit de mond van de Heere Jezus zelf. Dat heeft hij zelf uitgesproken, wat er staat op dat hij gezegd had. En dan zien wij ook dat de woorden van het Oude Testament en de woorden van de Heere Jezus net zoveel gezag hebben als de woorden van het Oude Testament. Absoluut gezag. En wat heeft de Heere Jezus toen gezegd? Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En daar het antwoord op de vraag, voor wie? Voor wie laat hij zich binden? Voor de gegevenen des vaders. Voor zijn uitverkoren kerkgemeente. Laat hij zich hier binden. En dan geeft hij de garantie dat die kerk ook niet verloren zal gaan. Maar dat staat er ook in de tekst. Heb ik niemand verloren. Daar ligt de vastigheid in van de zaligheid van de kerk. Dat hij zich liet binden. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En misschien vraagt u dan, wat zijn dat voor mensen, dominee? Nou, dat zal ik je laten zien, wat voor mensen dat zijn. Want dan lezen wij in vers 10, Simon Petrus dan hebbende een zwaard trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. Zulke mensen zijn dat. Want kijk, Simon Petrus met zijn heftige natuur, hij ziet het allemaal gebeuren. En misschien heeft hij wel moed gevat. Op het moment dat hij die soldaten voorover zag vallen. En dat hij dacht, de Heer Jezus is almachtig. En wij gaan het zeker winnen en ik moet mijn steentje ook bijdragen. En hij trekt zijn zwaard, jongens en meisjes. En hij slaat er blindelings op los. En hij treft het oor van een van de dienstknechten van de Joden. En kijk, daar ligt het oor op de grond. Jezus pakt het oor op en geneest direct het oor van Malchus en bestraft Petrus met de woorden. Doe je zwaard in je schede, Petrus. Want de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Het was echt een stoorzender op dat moment. Op dat moment zou heel het plan van God vertroebeld kunnen worden door het optreden van Simon Petrus. En zouden ze bevestigd worden dat hij inderdaad een soort oproerling is. En dat die discipelen eigenlijk een klein groep is die samenspannen met de Heer Jezus om tot een soort revolutie te komen. En daardoor een heel verkeerd beeld kregen van wie de Heere Jezus is. En daarom, als u vraagt wat zijn dat voor mensen, dat zijn ook mensen die in de weg staan. Dat zijn ook mensen die blind zijn voor de eigenlijke betekenis van de lijdensgang van Christus. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen, als het gaat om de rest van de discipelen, dat zij allemaal wegvluchten. Wij lezen dat in een andere evangelie, daar gaan ze. En dan blijkt het dat het waar is dat hij de pers alleen heeft getreden. Hij moet de drinkbeker alleen drinken. De drinkbeker met dat bittere lijden. En wat maakt dat drinken uit die beker zo bitter, gemeend? Wat is dat? Dat zijn onze ongerechtigheden. Dat maakt het drinken bitter. Dat is de smaak van de zonde. Bitter. En dat proeft de Heere Jezus. Wat de ongerechtigheden de Vader hebben aangedaan. Hoe ze de deugden van God geschonden hebben. En dat die bitterheid nu gedronken moet worden. Dat die bitterheid nu ondergaan moet worden. Dat die straf nu ondergaan moet worden. Nee, hij is geen martelaar. Je hoeft geen medelijden met hem te hebben. Hij is de middelaar, gemeente. En dat zien wij ook juist in de bestraffing richting Simon Petrus. Dat hij bereid is om deze rechtsgang te gaan. De middelaar Gods. Vrijwillig. Gehoorzaam. Wil en zal hij voldoen aan het recht van God, gemeente. Om dat eisend en dat straffend recht van God te bevredigen. Door zich als een zondaar te laten behandelen. Hoor je het? Als een zondaar. En geeft hij zich gewillig over. Omdat hij overgeleverd wordt aan zondaren. Om voor de zonden te sterven. En wat baat het nu? Wanneer gij dit alles gelooft. Want daar gaat het om, gemeente. Als we teruggrijpen naar onze eerste gedachte. Dan zien wij het ongeloof. Van de Romeinen. Van de Joden. Van Judas Iscariot. Maar nu willen wij ons richten op. Wat baat het nu wanneer gij dit alles gelooft? En dan gaat het er allereerst om dat onze blinde ogen daarvoor geopend worden en dat wij dat gaan zien. Opdat wij er door genade behoefte aan gaan krijgen. En dat we vanuit die behoefte daar ook deel aan gaan krijgen. Onthoud dat nu eens. Het zien ervan. Het behoefte krijgen eraan. En het deel krijgen eraan. Zo leidt de Heilige Geest ons om de vrucht ervan te mogen proeven en smaken. Van deze gebonden zaligmaker, gemeente. Dat wij gaan zien welke zondaarsliefde zich openbaart. In deze vrijwillige overgave. En dat hij dit doet voor vijanden. Voor goddelozen. Dat hij hun plaats gaat innemen. Dat hij zo gerekend wordt in de ogen Gods. Als zo'n goddeloze. Als zo'n misdadiger. Als zo'n vijand van God. Terwijl hij het niet is. En wat verstaan ook. De discipelen daar niets van. En wat is dat ook een les voor degene die de Heere vrezen. Hoe noodzakelijk het is om daar ingeleid te worden. In die wetenschap. Opdat wij gaan zien wat het recht van God inhoudt. En wat het recht van God eist, gemeente. Dat kan een dominee niet bewerkstelligen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent. En dat de Heilige Geest ons laat voelen. Geboeid. Geboeid, ben je geboeid? En u hoort wel de dubbele betekenis van dat woord. Jij ook. Geboeid voor de zonde, door de zonde. Een vermaak in de zonde. Ja, dominee, dat is zo. Ik ben ook jong geweest, jongens. Echt waar, hoor. En nog. Ik voel het nog. Is dat toch een ontzaglijke werkelijkheid, dat wij vermaak hebben in de zonde. En dat zullen we ook in de lijdensgang van Christus zien, als die Romeinse soldaten verder hun gang kunnen gaan, dat zij er gewoon een vermaak in hebben om Jezus te martelen, te geeselen, een spelletje met hem te doen. Spot. Maar ook geboeid door de zonde. Dat betekent wat anders, dat je onder de macht van de zonde je bevindt. En dat je er niet van los kunt komen. En het is de Heilige Geest die mijn ogen daarvoor opent, zodat ik die knellende band ga voelen, zodat ik het ga beleven wat we straks gaan zingen met Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. De band waar de duivel mij in geketend heeft sinds zijn mijn diepe val in Adam. Die arme mens. En dat moet en vrijwillig. En dat de duivel mij geketend heeft aan de zonde. En daardoor ook aan de dood. Steek je vinger eens op. Wie kan zich losmaken van de dood? Wie heeft het medicijn ontdekt dat hij zegt, de dood zal mij niet overvallen? Wie kan zichzelf bevrijden van die band van de zonde en van de duivel? En dat God je bindt aan de wet en aan de vloek van de wet. En dat het daarom zeker is dat ik ten onder zal gaan. Kijk, en toen heeft het God de Vader behaagd om zijn zoon te binden aan de wet. Aan de eis van de wet. Om die wet te volbrengen. En zo niet ook aan de vloek van de wet. Om die vloek weg te dragen. Jezus gebonden. Zie je die banden van de borgen middelaar. Opdat hij een gebonden slaaf, een gevangene zoals wij zijn, zoals ik ben, gemeente, zou ontbinden. En dat hij u zou binden aan God. Kijk, en dat moeten we zien. Dat wij gaan zien dat de Heer Jezus, als hij gebonden wordt, op dat moment niet een machteloze man is, jongens en meisjes, dat hij niet in staat zou zijn om die boeien los te rukken, dat kan niet makkelijk. Maar dat hij, en dat begrijp je misschien niet direct, maar dat hij in dat zich laten binden eigenlijk de gevangenis gaat binden. De boeien gaat binden. De boeien gaat pakken. De gevangenis gaat pakken. Wat is dat? Dat is de zonde. Dat hij die aanvaardt. Dat hij die op zich neemt. Dat is mijn gevangenis. Dat zijn mijn boeien. Gods woord zegt dat ook heel duidelijk. De gevangenis gevangen genomen hebbende. De gevangenis gaat hij wegnemen. Hij gaat niet alleen maar betalen, gemeente. Maar hij gaat ook overwinnen. Dat zijn twee aspecten van zijn lijdensgang. Verzoening en overwinning. En gemeente, vanwege je geestelijke doodstaat voel je die banden niet. Dat is de ernst van onze doodstaat. Daarom kun je soms makkelijk slapen onder een preek. Omdat je die banden niet voelt. En een beetje wegsukkelen. En af en toe op je loge kijken. Echt waar, gemeente. En hoe minder wij de helle banden voelen, hoe sterker ze zijn.
moet je goed onthouden. Hoe minder je ze voelen, hoe sterker ze zijn. Want de Heere die rammelt eraan door de prediking van het woord. En de Heere die wil dat geweten openbreken. En de Heere wil die banden laten voelen van zonde, duivel en hel. Waarom eigenlijk? Om mij te van verlossen. Daar gaat het om. En plaats te maken voor deze gebonden zaligmaker. Opdat de vrucht van deze gebonden zaligmaker je deel zou worden. En wat heb ik daar nou voor nodig? Daar heb ik nou geloof voor nodig. Dat ik dat door een waar geloof ga zien. Dat geloof dat wordt gewerkt in een schuldverslagen zondaarshart, gemeente. Die daaronder gebukt gaan. En die buigen onder dat recht van God. En die dat zien in hun leven. Dat zij ook straks naar recht voor eeuwig verloren moeten gaan. En in dat zien en in dat aanvaarden komt er een schreeuw uit de ziel. Of er ook iemand is die hen zou kunnen verlossen. En die wordt u gepredikt, gemeente. Dat is deze gebonden zaligmaker. En kijk, en als het God behaagt om uw ogen te openen voor die belofte, dan openbaart hij zich uit het woord van God. En dan rijst hij op als die gebonden zaligmaker, niet als een zielig persoon, maar als die held bij wie God hulp besteld heeft. Deze kan u verlossen van deze banden van dood, zonde en duivel, gemeente. En wat gaat dan Psalm 107 vers 11 tot en met 13 spreken? We hebben dat samen gezongen, maar in de onbereinde psalm staat het ook zo treffend. Daar staat: omdat zij weerspannig waren geweest tegen Gods geboden. Ik vond de berijming ook zo prachtig. Dat eerste vers dat we gezongen, ik hoop dat u dat met uw gedachten gezongen hebt. En de raad des Allerhoogste staat er dan: onwaardiglijk verworpen hadden. Wat een ernstige zonde. De zonde van het ongeloof wordt dan beleefd. Dan ga je niet boven die Romeinen staan. En dan ga je niet boven die Joden staan. Dan ga je niet boven Juda staan. Dan zeg je: ik heb de raad van God onwaardiglijk verworpen. Maar dan dat profijtelijke. Waarom hij hun hart door zwarigheid vernederd heeft. Dat doet God. Zalig die mens bij wie dat gebeurt. Dat hij in zijn leven eronder vernederd wordt. En dat hij stil wordt onder de prediking. En dat hij voelt dat de Heilige Geest hem de spiegel voorhoudt. Zij zijn gestruikeld en er was geen helper. En daar ligt dan iemand plat op de grond. Heel anders dan die Romeinen. Heel anders dan die Joden. Heel anders dan Juda. Maar als een zondaar die neergeveld is op het slagveld van vrije genade. Doch roepende tot de Heere. In de benauwdheid die zij hadden. Verloste hij hen uit hun angsten. En hij voerde hen uit de duisternis. En de schaduw des doods. En dan komt het. Hij brak hun banden. Hij brak de band van hun gevangenis. Zo hebben we samen gezongen. En wat een weldaad wanneer dat ontvangen mag worden. Wanneer dat toegepast wordt in het leven van zo'n gebonden slaaf. Dat hij mag ervaren hoe als vrucht van deze gebonden zaligmaker die banden breken. En dat hij de ruimte mag ervaren die er is in Christus. Want als die ruimte dan open gaat, gemeente, dan zie je een oceaan van liefde. En dan zie je zoveel ruimte in deze Christus zich openbaren. Dan kun je zalig worden. Omdat je in je waarneming niet meer zalig kon worden van jouw kant. omdat je de grootste der zondaren bent. Maar dan opent zich die ruimte in Christus gemeend, zodat er een uitgaande daad van de ziel te ervaren is. Want dan blijft het niet bij zien. Maar dan komt die sterke behoefte om hem te mogen leren kennen. En de weldaad die hij verwerft in zijn vrijwillig zich laten gevangen nemen, te mogen ervaren. Dat je dat ook persoonlijk in je geweten mag vernemen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Deze zondaar die zichzelf gekluisterd heeft aan die banden, laat hem heen gaan. Opdat het waar zou zijn dat degene die gij mij gegeven hebt, niemand verloren zou gaan. Kijk, en daar ligt nou de zekerheid in van uw zaligheid, kind van God, in ons midden. Omdat dat verankerd ligt in die gebonden zaligmaker. En dat niet alleen tot rechtvaardigmaking. Dat de prijs betaald wordt en is. En dat je zo uit die gevangenis geleid mag worden. Maar ook tot heiligmaking is hij gebonden. En dan denk ik aan wat er staat in Romeinen 7 vers 23. En dan horen we daar een kind van God zuchten na ontvangen genade. En luister maar. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ja, maar een kind van God is dan toch bevrijd, dominee. Maar in de weg der heiligmaking gaat Gods volk dat hoe langer hoe meer inleven. Dat er in hen een andere wet is. Jawel, die strijdt wel tegen de wet des gemoeds. Die strijdt tegen de nieuwe mens. Maar dat die wet mij gevangen neemt onder de wet der zonde. En dat is die oude natuur, die oude mens. En daarom zal dat voor Gods volk een oefening zijn. Om de vrucht te mogen ontvangen uit deze gevangen genomen Christus. Die zich vrijwillig gevangen liet nemen, gemeente. Om de troost daarvan te ervaren. Dat eenmaal volkomen die verlossing zal aanbreken. Wanneer dat lichaam der zonde afgelegd zal worden. Ja, gemeente, de Heere gaat hem weg met zijn kerk. Als het gaat om de dierbaarheid en de gepastheid en de noodzakelijkheid van deze gebonden zaligmaker te mogen gaan zien, er behoefte aan te krijgen en er deel aan te krijgen. Maar wat ook een aspect is, gemeente, is dat is de navolging van Christus. Want Gods kinderen die zullen leren in hun leven dat zij de voetstappen van Christus zullen ook gaan drukken. Ook in zijn lijdensgang. Niet om het over te doen. Niet om het na te doen. Maar om hem na te volgen. Om zijn voetstappen te drukken. Om hem gelijkvormig te worden. En dan zullen zij ook gevangen genomen worden. Door de Romeinen. Door de Joden. En door de Judassen. Dat zullen Gods kinderen ervaren. Soms echt letterlijk. Zoals de vervolgde kerk dat meemaakt. Dat zij ook gevangen genomen worden en in een gevangenis terechtkomen. En dat ze daar gemarteld worden. En dat ze daarin zien dat ze zijn beeld gelijkvormig gemaakt worden. Maar ook wanneer we in het Westen horen uit de mond der waarheid, volg mij na en verloochen uzelven en neem uw kruis op u en gij zult een schat hebben in de hemel, dat zij dan ook gevangen genomen worden. Nee, niet letterlijk, Gods kinderen die zullen hier gelukkig nog een zekere mate van vrijheid smaken en proeven, maar dat zij toch merken dat de vijandschap niet alleen van verre afkomt. Van die Romeinen, van hun collega's. De smaad en de spot, maar ook van de kerkmensen. Soms van je eigen familie, zo dichtbij, dat ze vreemd voor die worden. Soms van de Judassen, die gepreekt hebben, die grote wonderen gedaan hebben, maar waar de liefde ontbreekt. En dat ze zo heel makkelijk Jezus kunnen verkopen voor 30 zilverlingen, als het erop aankomt. En dan zullen Gods kinderen in de navolging van Christus dat ook ervaren, om zijn voetstappen daarin te drukken. Maar weet je wat een kerkvader zei van deze banden? Hij zegt dat zijn de geestelijke parelsnoeren van Gods kinderen. Want dan zien ze dat ze ertoe verwaardigd worden omwille van de naam van Christus zulke banden, zulke lijden te moeten dragen, gemeente. En dat opdat zij zouden zuchten en hunkeren en uit zouden zien naar die eeuwige vrijheid die straks zal plaatsvinden wanneer zij hun reis beëindigd hebben. Wanneer zij volkomen bevrijd zullen worden van hun gevangenis. En wanneer zij voor eeuwig in vrijheid worden gesteld. En in alle vrijheid, zonder zonde, zonder duivel, God eeuwig te loven en te prijzen. Amen.
eindigen met gebed. Heren, wij bidden en smeken van u, of gij onze blinde ogen toch wilt openen, opdat wij niet zullen sterven in de zonde van het ongeloof, en dat wij krijgen te geloven van u, waartoe dit alles geschieden moest. Ja, Heren, wilt gij ons onderwijzen, door uw Heilige Geest, enerzijds in het heilig recht van u, en anderzijds in die oneindige barmhartigheid van u. Ga met ons als we deze plaats gaan verlaten. Breng ons vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het gebed uit Psalm 142. En daarvan het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis. Het zevende van 142. Vanmiddag hoop ik dan te preken over 2 Korinthe 12. Dus niet het catechismus, maar 2 Korinthe 12 vers 8 tot en met 10. Dan kunt u het thuis nog eens even nalezen met de kanttekeningen. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.